Deze podcast is tot stand gekomen met een subsidie van de Social Run. Mag je nieuw leven op de wereld zetten als je zelf niet van het leven houdt? Als je het leven geregeld als zwaar ervaart en misschien zelfs overwogen hebt om er een einde aan te maken? Welkom bij de podcast Nieuw Leven en Psychische Kwetsbaarheid. Mijn naam is Annemiek Lely. Jarenlang dacht ik geen kinderen te willen omdat ik psychisch kwetsbaar ben. Ik heb namelijk van jongs af aan al last van depressies. Dat maakte dat ik bang was om geen goede moeder te kunnen zijn en mijn kwetsbaarheid op het kind over te dragen. Ook had ik zorgen over de invloed van medicijngebruik tijdens de zwangerschap op het kind. 2 jaar geleden ontlook toch een wens. Sindsdien heb ik veel wetenschappelijke onderzoeken over het onderwerp gelezen. Ook ben ik met diverse artsen en andere ervaringsdeskundigen in gesprek gegaan. Dat proces beschrijf ik in het boek Nieuw Leven en Psychische Kwetsbaarheid. Vandaag de dag wordt er nog altijd weinig over dit onderwerp gesproken en ik heb aan de lijve ondervonden hoe snel mensen er een mening over vormen. Vandaar dat ik in deze podcast met andere ervaringsdeskundigen in gesprek ga. Heeft hun psychische kwetsbaarheid invloed op hun al dan niet bestaande kinderwens? En hoe ziet of zag hun proces eruit? Hopelijk geeft deze podcast jou steun en inzichten met betrekking tot deze grote levensvraag. In de allereerste aflevering heb ik mijn vriend te gast. En dat voelt een beetje raar, omdat ik mijn vriend ga interviewen en dat heb ik nog nooit gedaan. Maar we dachten laten we het toch doen, omdat dat een hoop vertelt, ook over natuurlijk ons verhaal. En ook omdat mijn vriend Tom zelf ook te maken heeft met een psychische kwetsbaarheid. En daar heeft hij eigenlijk nog nooit zo openlijk over gesproken. Dus ik vind het ook een eer dat hij te gast wil zijn. Tom, wil je jezelf even voorstellen?
Ja, dat wil ik. Ik ben Tom van Duren. Ik ben inmiddels alweer 35 jaar. En nou ja, samen met jou natuurlijk hier ook alweer bijna 14 jaar. En al een hele tijd woonachtig in Amsterdam. Ik ben leraar in het dagelijks leven, leraar Nederlands. En ik werk ook op de lerarenopleiding. Ja, en de reden dat we hier zitten is natuurlijk dat ik zelf ook al geruime tijd, eigenlijk mijn hele leven al vanaf vrij jongs af aan last heb van, ja, wat je dan een psychische kwetsbaarheid kunt noemen. In mijn geval is dat een angststoornis. Dat wil zeggen een gegeneraliseerde angststoornis. Dus niet angst specifiek voor iets, voor spinnen of voor mensen of wat dan ook. Maar gewoon algemene gevoelens van angst die zich zo eens in de zoveel tijd op iets gaan richten. Op een onderwerp, een gebeurtenis of wat dan ook.
Ik hoef niet eens de eerste vraag te stellen, want dat zou zijn, kun jij woorden aan je kwetsbaarheid geven? Maar daar begin je zelf al over. Ja. Kun je ons meenemen in wat er gebeurt op het moment dat jij zo'n angstaanval hebt?
Ja, het is lastig omdat het niet specifiek een aanval is dat ik gewoon echt even een soort van stress ervaring heb of een soort van hyperventileer of zo. Het is meer gewoon een algeheel gevoel van bezorgdheid, van angst. Fysiek wil dat zeggen dat het een beetje een soort drukkend gevoel op je borst. Dus je voelt wat spanning rondom je borststreek in mijn geval dan. En ook wel, het is moeilijk om dat altijd natuurlijk in woorden te gieten, maar iets van dat je toch ook wat ongemak rondom mijn maagstreek voelt. Ja, wat zich eigenlijk automatisch bij mij al vertaalt van, er is een soort van spanning. En die spanning is dan het resultaat van angst. En dat gaat heel erg gepaard met, of dat wordt veroorzaakt door gedachtes. Dus gedachtes over een specifiek iets waar ik dan op een bepaald moment angst over heb of zorgen over heb. Dat is in het verleden van alles geweest. Ik ben als kind heel erg bang geweest voor onweer. Bang geweest om ziek te worden. Dat zijn van die angsten waarvan we vroeger eigenlijk meer dachten van dat is nou eenmaal gewoon wat dat hoort. Een kind hoort dat soort angsten door te maken. Maar dat bleef bij mij eigenlijk maar continu terugkomen. En steeds ook op andere dingen. Bang om in een depressie te raken ben ik geweest. Bang om een verstoord slaapritme te krijgen. Dat is eigenlijk een angst waar ik nog steeds wel een beetje af en toe last van heb. Die angst is eigenlijk van jonge leeftijd, van jongs af aan, heeft dat zich eigenlijk bij mij gemanifesteerd, denk ik. En zowel fysiek als in mijn hoofd. En het een veroorzaakt het ander en andersom natuurlijk.
Wat was het moment
voor jou dat het een probleem voor je werd? Of dat je het in ieder geval ging zien als iets wat jou kwetsbaar maakt?
Nou, ik heb als kind nooit het gevoel gehad dat dat iets is wat een probleem mocht zijn misschien. Dus ik heb nooit zo... Ik heb altijd gedacht van ja, dat is iets wat in je hoofd zit. Dus dan zou je het ook alweer in je hoofd kunnen oplossen. Ik heb daar nooit zo...
Had je er last van?
Jawel, ik had er wel last van. Echt van kleins af aan al. Maar zeker ook in mijn puberteit bijvoorbeeld heb ik ook van die periodes gehad dat ik echt heel, heel angstig was. Ja, ik heb eigenlijk steeds geprobeerd om dat soort van zelf op te lossen. Dat idee is toch altijd gewoon zo dominant geweest bij mij. Dat je dit niet iets was wat bespreekbaar was of zo. Dat gevoel dat het echt iets... Ja,
dat, jij dacht dat iedereen last van dit soort angsten
nou,
had.
Ja, of juist niemand en dat ik de enige was en dat ik het ook zelf maar moest oplossen of zo. Ik weet het niet zo goed. Het is meer dat je gewoon niet het gevoel hebt dat echt een probleem mag zijn. Je hebt niet een been gebroken, je hebt geen suikerziekte, weet ik veel wat. Ja, er zit gewoon iets in je hoofd wat enigszins voor problemen zorgt. Ja. En ik durfde het daardoor ook niet te delen. Dat is misschien ook wat belangrijkste. Omdat ik het niet durfde te delen, heb ik het ook nooit als een probleem kunnen erkennen of zo. Of had een ander me daar misschien bij kunnen helpen om dat in een eerder stadium te doen.
Ja, ik hoorde bij mezelf dat ik dus eigenlijk al het woord probleem meteen in de mond nam. En het kan natuurlijk ook zijn dat je het zelf helemaal niet als probleem ervaart. Dus misschien was ik daar ook al voor jou aan het invullen, maar... Ja, eigenlijk was ik benieuwd naar het moment dat je merkte dat je er echt last van had en dat het jou misschien wel belemmerde in sommige dingen in jouw leven.
Nou, ik heb er heel vaak last van gehad, maar ja, er is een soort van hele ingewikkelde grens, althans in mijn hoofd, tussen ergens last van hebben en iets echt als een structureel probleem ervaren. Dat laatste, dat probeerde ik ook. Voor mij was het ook gewoon automatisch een vorm van ontkenning, hield het ook op afstand. Dus door het niet echt te erkennen als probleem, dacht ik het voor mezelf ook kleiner te houden. En dacht ik het voor mezelf ook beheersbaarder te houden. Alsof zoiets bagatelliseren, of dat dan ook gewoon toch als effect heeft dat het ook kleiner wordt. Maar dat werd het niet. Althans, af en toe ging het weg, af en toe was het minder. Zeker, het is echt in episode gekomen. Ik heb tussendoor ook hele periodes gehad dat het echt prima ging. Waardoor je eigenlijk nog meer gesterkt wordt in het idee dat het niet zozeer een probleem is, maar dat het gewoon iets is waar je even doorheen moet of zo. Ja, totdat het maar blijft terugkomen en blijft terugkomen.
Ja, je moet het doormaken.
Ja, je moet het doormaken, je moet het ondergaan en er valt gewoon niet zoveel tegen te doen. Ja, dat was heel, waardoor ik het heel lang voor mezelf... dat is heel lang eigenlijk een soort van de status die het voor mij had. Totdat ik op een gegeven moment, ik was al wat verderop in de studie. Wij waren al een paar jaar samen en ik kwam er toch steeds meer achter dat ook gewoon in huis zijn al ingewikkeld was. En de avonden, eigenlijk iedere avond ik wel weer angstig en somber en bezorgd was. Van slaap ik vanavond wel? Is het niet? Dat had op dat moment ook heel erg mee te maken van blijft het buiten wel rustig of blijven de buren wel rustig?
Bedoel je dat ook met het in huis zijn lastig?
Ja, dus je kon gewoon niet lekker ontspannen in je huis zijn, omdat er continu een gevoel van angst of bezorgdheid was van maar wat nou, hoe ga ik vanavond nou godsnaam in slaap vallen? Wat nou als de buren feest geven? Wat nou als er op straat van alles mensen buiten gaan staan en met elkaar gaan praten en dat ik dat de hele tijd hoor en zo?
Eigenlijk allemaal elementen waar je niet invloed op hebt, maar wat wel reëel is dat het kan gebeuren.
Ja. Ja, ja,
dat
angst en dwang. Dus het zit bij mij inderdaad ook op een soort van dwang en controlebehoeftigheid op bepaalde punten hoor, niet in alles. Ik ben niet echt een control freak, denk ik, maar wel dat ik die elementen in mijn leven probeerde zoveel mogelijk te controleren. Waar dat natuurlijk niet kan. Dat was vroeger met bijvoorbeeld angst voor onweer ook al zo. Ik kon eindeloos de weerberichten gaan volgen, eindeloos naar de wolken gaan kijken. In de hoop van, als ik dat maar genoeg doe, dan zie ik het aankomen en dat geeft misschien een gevoel van grip of zo. Ben je voorbereid?
Ja.
Weet je hoe lang het misschien duurt? Maar uiteindelijk, tuurlijk ben je daarin, heb je die grip niet. En dat, vanaf dat moment toen ik toen wij voor het eerst samenwoonden in Groningen, toen was het eigenlijk echt begonnen dat ik dacht, ja, hier heb ik wel echt heel veel last van. En toen heb ik ook wel hulp gezocht.
13 jaar geleden, ja.
Ja, zoiets, denk ik, hè.
Zoiets, ja. Je zei van, toen heb je hulp gezocht. Kon jij het ook voor jezelf meteen erkennen als een kwetsbaarheid? Of vond je het moeilijk bijvoorbeeld om op een gegeven moment een diagnose te krijgen?
Ja.
Kon je dat zelf erkennen?
Dat vind ik tot op de dag van vandaag vind ik dat lastig. Ook omdat ik me dan nooit zo makkelijk bij bepaalde dingen neerleg of zo. Of toch altijd een soort van idee heb dat dingen een beetje open zijn of open liggen. Of niet een soort van of ingekaderd. Zeg maar. Het is bij mij allemaal dat ik denk, als je inderdaad een diagnose zou willen hebben, en die heb ik ook wel gekregen, dan is een gegeneraliseerde angststoornis iets wat het meest op lijkt. Een beetje zo eigenlijk, in die termen.
Daar walste ik ook eigenlijk best wel over jou heen, omdat ik natuurlijk zelf een diagnose heb. En voor mij het destijds een soort van verklaring is geweest en ook wel een soort van ondersteuning van, kijk, zie je wat er gebeurt, betekent dat er ook echt iets aan de hand is. En dat, dat je daar dus ook mee aan de slag kan. Ja, had ik toen jij de diagnose kreeg zoiets van, nou, kijk, daar kunnen we mee aan de slag. Of dat is concreet iets. En ik weet nog heel goed dat ik daarmee veel te snel voor jou ging, omdat ik daarmee helemaal passeerde dat jij, dat het voor jou echt wel iets betekende dat je ineens zo'n diagnose krijgt.
Ja, ik heb dus nooit echt het gevoel gehad dat die diagnose er ineens was. Het is op een gegeven moment wel, ik ben ook wel doorverwezen naar het UMCG in Groningen. Daar heb ik ook wel met mensen gesproken.
Universitair
Medisch Centrum. Ik heb later in Amsterdam nog weer hulp gezocht, omdat we vanaf dat moment meer in Amsterdam woonden. Daarin verschillen we gewoon enorm. Jij bent inderdaad daar veel pragmatischer en je kijkt vooruit en je wil het liefst, denk ik, en dan vul ik het misschien een beetje enorm, maar een actieplan en aan de slag ermee dingen doen die goed voor je zijn. Of in ieder geval, en dat heb je natuurlijk van jonge leeftijd ook wat meer geleerd. Terwijl bij mij, bleef het en blijft het tot op de dag van vandaag toch altijd een beetje zoeken naar wat nou, hoe er nou precies mee om te gaan. En dat is nou een enorm lang proces inmiddels. Waarbij ik ook echt wel een hele hoop goede hulp en steun heb gehad. Heb ik ook echt wel stappen in gezet. En ik kan er denk ik inmiddels ook wel beter mee omgaan. Maar ik begin wel steeds meer te erkennen en te beseffen. Dus bij mij komt het allemaal met een soort van terugwerkende kracht. Ja, er is wel, ik heb wel echt een gevoeligheid en kwetsbaarheid.
Ik denk ook dat toen ik die diagnose kreeg, was ik ook al 5 jaar verder in een proces met allerlei gesprekken en tests en uitzoeken van wat is er daadwerkelijk aan de hand. En toen was het voor mij een opluchting, maar daarin ben ik dus bij jou veel te snel gegaan dat ik jou die ruimte niet heb gegund. En dat was onbewust, want ik wilde jou juist heel graag helpen en ik wilde jou heel graag bijstaan en ik wilde jou heel graag laten zien van het is niet erg en je leven is niet, je bent niet een ander mens ineens of het is juist zijn tools om mee aan de gang te kunnen. Maar ja, ik had dat hele proces zelf ook nodig en ik heb jou die ruimte wat dat betreft toen helemaal niet gegeven. Of heb jij dat anders ervaren?
Ja, ik heb dat niet per se zo ervaren hoor, misschien een beetje, maar het is uiteindelijk gaat het denk ik daarin vooral om van hoe ervaar je het zelf en wat sta je daarin zelf toe?
Dat zeg je wel mooi.
Want wat ik zeg, ik ben tot op de dag van vandaag eigenlijk nog, misschien niet meer zo als voorheen hoor, maar is het nog steeds iets wat ik nooit helemaal, wat nooit 100% samenvalt met een diagnose. Mijn eigen situatie valt niet 100% samen of zo met de diagnose. En
nee, dat snap ik ook. Ja.
Het
is ook maar een combinatie van verschillende factoren die maakt dat je zo'n diagnose krijgt. En dat is natuurlijk bij iedereen ook eigen en anders.
Ja, en uiteindelijk is de diagnose natuurlijk kan heel nuttig zijn. Ik ben echt niet tegen diagnoses, helemaal niet. Want ik denk dat het voor veel mensen enorm helpend kan zijn als er een benaming voor is. Iets wat ze delen met anderen en iets waar dan hulpwegen voor zijn. Dus diagnoses zijn hartstikke nuttig. Tegelijkertijd is het bij mij dan toch ook wel vrij snel toch op de focus gekomen van oké, maar hoe ga ik er dan mee om? Wat betekent dat concreet? waar kan ik aan denken? Wat zijn mogelijkheden om... Ja,
dat is een hele zoektocht.
Ja, dat is een zoektocht die nou ja, waar ik nog steeds in zit. Dus dat houdt niet op.
Schaam je je ervoor?
Nou, gek genoeg kan ik het naar anderen op zich qua verbaal altijd wel makkelijk... Kan ik het wel makkelijk uiten. Maar er zijn ook zat momenten dat ik inderdaad bij mezelf denk van... Ja, is dit nou echt zo? Ben ik hier nou echt zo gevoelig voor? Moet ik het niet gewoon op eigen kracht oplossen? Weet ik veel. Dat soort hele...
En wat betekent op eigen kracht voor
je? Ja, zonder hulp van buitenaf. Dat kan op allerlei manieren zijn hoor. Dat kan medicinaal zijn. Dat kan hulp in de vorm van therapie zijn of wat dan ook.
Dus eigenlijk bedoel je hoe je het in je jeugd deed. Van,
ja.
Eigenlijk, het is er... Maar je praat er niet over en...
Ja, die reflex is er wel enorm ingesleten bij mij.
Ja.
En daarin is ook wel het een en ander veranderd hoor. Dus als ik er wat langer bij stilstaan, als ik voorbij ga aan mijn eerste reactie... Of dit soort gedachten, wat kritischer tegen het licht houden... Dan voel ik echt al wel heel snel van ja, nee, dat is gewoon niet zo. Sommige mensen hebben nou eenmaal een kwetsbaarheid qua aanleg... Nou, in mijn geval ze denk ik ook in mijn jeugd en in mijn opvoeding. Nou, heeft er in ieder geval niet aan bijgedragen dat ik daarmee heb leren omgaan. Dus ja, die combinatie heeft ervoor gezorgd dat die kwetsbaarheid zich in mij ook echt heeft...
geopenbaard eigenlijk.
Ja, kunnen manifesteren en ontwikkelen. Ja. Als je het volgens mij heel neurologisch bekijkt, zijn dan hebben zich gewoon in je hoofd gewoon snelwegen aangelegd tussen bepaalde hersengebieden, om het maar even heel...
Bepaalde verbindingen.
Verbindingen die gewoon, waardoor de angstgedachten is gewoon heel, heel, heel direct en in behoorlijke hevigheid zich laten gelden. Ja, dat is ook gewoon wat het is op een gegeven moment hoor. En dat lukt me nu wel langzaamaan om daar iets meer begrip voor te hebben bij mezelf dan.
Hoe vind je het om erover te praten?
Nou, het zal nooit een hobby van me worden in ieder geval. Ik bedoel, het is geen...
Ik vind het echt heel cool dat je het doet.
Ja, dat vind ik dan ook weer een, dat ik denk, ja...
Maar je had ook kunnen zeggen, Annemiek, dat wil ik liever niet.
Ja.
Wat maakt dat je het toch doet?
Dat weet ik niet zo heel goed. Het is ook gewoon jouw project en daar wil ik natuurlijk ook wel graag aan bijdragen als je partner... Dus dat heeft er ook gewoon mee te maken, laat ik eerlijk zijn. En tegelijkertijd, wat ik wel echt geleerd heb, de laatste jaren pas echt geleerd heb, is om er toch open over te zijn. Naar mezelf toe. Dus ja, dit soort gedachten hardop uitspreken zijn denk ik van zichzelf al helpend. Als in dat je toch weer even analyseert wat er eigenlijk allemaal in je hoofd gebeurt. En dat gaat gewoon wat makkelijker als je het hardop uitspreekt. In plaats van dat je allemaal die cirkeltjes in je hoofd opnieuw langs gaat. In je hoofd gaat het vaak ook sneller dan als je het gewoon uitspreekt, waardoor je er iets meer op kan reflecteren. Nou ja, in een gesprek krijg je nog eens een keer een vraag terug of een suggestie of wat dan ook. Dus daarover praten is dat werkt gewoon uiteindelijk wel.
Dan kom je minder in die negatieve spiraal ook.
Ja.
Waarin het blijft en je soms ook letterlijk in een vicieuze cirkel terechtkomt.
Ja.
In een soort van gedachtenstroom die niet helpend is.
Laat ik het zo zeggen, praten lost het niet per se op. Soms zit je zo diep dat zelfs praten daarin niet echt... het is misschien ook niet zo. Het geeft altijd iets van verlichting. Dat heb ik wel geleerd over de jaren heen. Je gedachten uitspreken, hoe moeilijk dat soms ook is. Hoe lastig dat soms is. Hoe erg je er soms ook voor schaamt. Hoe spannend het soms ook is. Is toch uiteindelijk... voor jezelf beter dan dat je dat soort dingen in je hoofd houdt. En waarmee niet gezegd is dus dat het makkelijk is, want ik vind het nog steeds heel erg moeilijk. Maar dat is uiteindelijk denk ik toch voor jezelf, maar misschien dus ook voor anderen beter. Een ander kan je daardoor ook beter volgen. Een ander weet ook meer wat er gaande is. Een ander kan je gedrag dan ook beter plaatsen of je stemmingen misschien wat beter begrijpen.
Ja, wij hebben daarin een hele zoektocht gehad, omdat ik op zo'n jonge leeftijd... mijn eigen problemen had. En ben ik weer met het woord problemen aan het praten. Maar ik heb dat wel echt als problemen persoonlijk ervaren. Met mijn depressiviteit. En eigenlijk net toen ik weer wat aan het opkrabbelen daarin was. En mijn volwassen leven ging vormgeven, kwamen wij samen. En Nou, in eerste instantie was ik vooral heel erg onder de indruk dat jij niet terugschrok voor mijn kwetsbaarheid. En toen op een gegeven moment manifesteerde jouw kwetsbaarheid zich. En nou ja, wat ik net ook al zei, ik ging zo snel in jou willen helpen, omdat ik dacht, ah, maar dit ken ik. En dan kun je hierheen of dan kan je dit doen. En nou ja, daarmee werd ik al meteen een soort van, kwam ik in de oplossende stand die voor jou natuurlijk helemaal niet helpend was. En zo hebben wij, nou ja, in die bijna 14 jaar dat we samen zijn, wel echt wegen bewandeld. En daarbij was ook op een gegeven moment natuurlijk het ding dat jij het heel moeilijk vond om erover te praten en mij daarin mee te nemen. En dat ik mij daarin best wel buitengesloten soms kon voelen. En niet eens zozeer vanuit het stuk van ik wil er onderdeel van zijn, maar veel meer van dat ik jou kwijtraakte daarin. Dat de verbinding daardoor minder was. En dat vond ik heel moeilijk. En ik merk wel dat met name de afgelopen 2 jaar jij zo goed, ja, of tenminste dat ik het zo knap van je vind hoe jij bent gaan praten en mij meeneemt in gedachten waar die voor jou soms ook echt super moeilijk zijn om uit te spreken. Maar dat ik daarmee het gevoel heb dat wij de verbinding in ieder geval kunnen houden. En ik hoop dat jij dat op die manier ook zo hebt. En ja, als je dan in je angst zit, dan is het voor mij veel minder zwaar om er voor jou te zijn. Omdat ik gewoon eigenlijk alleen maar liefde hoef te geven en niet zoveel meer hoef te doen. En dan zitten we ook niet in een soort van strijd van dat ik oplossingsgericht ga denken bijvoorbeeld. En dat jij juist je terugtrekt. Daarin kunnen we veel meer gewoon samen er zijn. Herken je dat als ik dat zeg? Of vind je het?
Het klopt denk ik wat je zegt. Het is alleen zo dat het voor meer is dan alleen mijn gevoelens van angst. Het is denk ik überhaupt in de relatie. Als je bijvoorbeeld ook druk bent. Of ja. Dat is natuurlijk in het verleden ook wel eens gebeurd. Dat ik gewoon echt te druk was. En me daardoor te veel eigenlijk liet opslokken. Dat te veel bij mezelf hield. Dus bij mij zit die neiging er dus sowieso al in. Om die verbinding dan op een gegeven moment uit de weg te gaan of zo. Wat in combinatie met die angst natuurlijk ervoor zorgt dat het zo lang zo zich intern bij mij heeft kunnen manifesteren. Ja. Dus het klopt wat je zegt. Ik denk alleen
vind
dat
je het fijn of?
Fijn.
Ja, nee, dat is natuurlijk nooit vind je het fijn. Nee, hoe ervaar je het om het te delen?
Ja, nee, goed, weet je. Na afloop lucht het wel eens op, of lucht het eigenlijk altijd wel op, om het even weer kwijt te kunnen, vooral als je er behoorlijk stevig in zit. Maar ja, wat ik zeg, het zal nooit een hobby van me worden en ik zal het altijd lastig blijven vinden. Maar ik zie gewoon wel in dat het gewoon nuttig is, laat ik het zo zeggen. Het is bijna als het eten van iets wat ontzettend gezond is, maar wat helemaal niet lekker is. Ja, je moet er wel gewoon even doorheen. En de effecten die komen dan wel. En daarbij geldt nog, dat heb ik nog niet genoemd, maar echt wel even kwijt ook, dat het toch belangrijk is om dit soort verhalen ook van anderen te horen. Stel je voor dat je er zelf mee zit. En ja, ik heb eigenlijk zelf op jonge leeftijd nooit iemand echt open horen praten over een psychische kwetsbaarheid of last hebben van depressie of angst of wat dan ook. Weet je, al is er maar één iemand die dat doet en al is het maar één keer dat je zoiets hoort van een ander. Ja, dat kan enorm helpen, steunend zijn. God, je bent niet de enige. Dat idee heb je natuurlijk ook heel erg als je het voor jezelf houdt en het niet deelt. Maar ook als je het niet van anderen hoort. Dat je zo het gevoel hebt dat je daarin alleen staat en dat jij dus afwijkt of dat jij de enige bent die ermee zit. Dus ja, daarom is het denk ik ook belangrijk om dat soort verhalen toch te vertellen. Hoe lastig dat soms ook is.
Ja, juist in een angst of in een depressie kan je je super eenzaam voelen. En ook, ik zeg altijd, ja, dan voel ik me een soort van alien. Dus dat je heel anders bent dan anderen op zo'n moment. En dat als je dan dus hoort dat er meer mensen zijn die gedachten en gevoelens hebben, dan voel je in ieder geval iets minder een alien.
Ja.
Ja,
ja, dat is echt iets. Ja, dat is natuurlijk ook wat we mensen natuurlijk al duizenden jaren doen. Gewoon ervaringen en gedachten uitwisselen. Ook gewoon om te checken van, hey, herken je dit? Heb jij dit ook? Weet je misschien, of heb je van iemand anders gehoord dat hij ook zoiets heeft? Het is gewoon een hele nuttige sociale functie heeft het ook. Maar ook gewoon, kan gewoon enorm goed helpen om ervaringen van anderen te horen. En ja, te weten dat je er niet alleen in staat. Te weten dat Mogelijkheden zijn om ermee om te leren gaan, et cetera.
Nou, ja. Je bent het aan het doen, Tom. Ik vind het, nogmaals, ik vind het echt fantastisch dat je het doet en durft. Zal ik het bruggetje maken naar de kinderwens?
Mm-hmm.
Heb jij altijd een kinderwens gehad?
Nee. Nee, eigenlijk niet. En ja, maar meteen met de deur in huis te vallen. Tot op de dag van vandaag. Zoals met zoveel dingen bij mij. We hebben het net over hoe ik tegenover een diagnose als het om angst gaat. Zelfs daarin kan ik me niet volledig aan overgeven. Of volledig zeggen van ja, dit speelt er. Dit voel ik, dit ervaar ik, dit is wat het is. Heb ik dat eigenlijk ook met een kinderwens. Ik ben er wel anders in gaan staan. Maar om nou te zeggen dat ik heel intern gedreven ben. Nee, dat gevoel heb ik gewoon niet zo.
Het is niet een soort van verlangen wat heel veel mensen hebben. Voor sommige mensen is het ook een soort van, dat weet ik van jongs af aan.
Ja,
en precies. Dat is een wetenschap waar ik nooit aan getwijfeld heb, bijvoorbeeld.
Ja, nee, dat zo zit het bij mij niet.
Hoe zit het bij jou dan wel?
Ja, het is gewoon ingewikkeld, denk ik wel. Ik heb heel lang, was mijn automatische reactie nee, gewoon uit ja, ook wel uit protest bijna hoor. Het idee dat je maar je leven leidt, dat automatisch tot kinderen moet leiden. Ik had daar sowieso, ik had van jongs af aan altijd al het idee van nou, hoe harder mensen dat tegen je roepen dat dat gaat gebeuren, hoe eerder ik geneigd ben om te denken, nou, dan zal ik wel eens laten zien dat het niet zo is.
Schoppen tegen de gebaande paden.
Ja, gebaande paden. Het het roept bij mij altijd irritatie op als mensen inderdaad al gaan voorsorteren op hoe je leven gaat lopen. Dat heb ik in heel veel, heb ik met heel veel dingen gehad. Hoor. Maar dus ook wel met kinderen. Dat ik denk van ja, wie zegt dat? Dat zo gaat gebeuren. Misschien loopt mijn leven heel anders. En nou ja, goed, weet je, de waarheid is wel gewoon, ik ben met jou samen. En jij hebt op een gegeven moment gewoon aangegeven van nou, ik merk dat ik wel een kinderwens heb. Waarbij we allebei heel lang dachten dat we dat allebei niet hadden. We
waren er 100% zeker van.
Wel echt wel een soort van pact bijna op dat gebied.
Ja, het was echt een consensus. En toen brak ik die.
Ja, en dat...
Nou, misschien kun je vertellen hoe dat gegaan is. Omdat ik zeg natuurlijk nu, toen brak ik die. Maar dat ging natuurlijk wel iets geleidelijker dan
Ik kan natuurlijk alleen maar vertellen hoe dat voor mij ging.
Ja,
ik weet natuurlijk niet hoe het bij jou precies in je hoofd dan is gegaan. Maar op een gegeven moment kwam je er inderdaad mee. Dat is inmiddels ruim 2 jaar geleden. Dat je zei van ja, ik merk toch dat ik een kinderwens heb. En wat je denk ik heel goed deed, is dat je mij daarbij al direct verzekerde van nou ja, ik hoef nu geen antwoord. Ik hoef niet direct een ja of nee te horen. Denk er gewoon rustig over na, voer het gesprek met me en kijk hoe je erin staat.
Ik vroeg eigenlijk om ruimte om het idee
te laten groeien, aan te gaan, echt even tot je te nemen. Tot op dat moment heb ik me ook nooit gedwongen gevoeld om daarover na te denken. En het feit is ook dat we gewoon allebei bijna halverwege de 30 zijn. Dus ja, dat op een gegeven moment is het ook gewoon, dan moet je dat gesprek ook wel voeren. En dan word je ook wel even gedwongen om daar echt over na te denken. Want dat is nog een punt dat daarbij komt. Zolang ik die externe druk, noem ik maar even zo, bij gebrek aan betere, noem ik het maar even externe druk, zolang ik die niet voel, zou ik zo'n onderwerp ook nooit aangaan.
Intern is die er niet.
Nee, intern
dus
is ze bij
van,
mij
van buiten moeten komen. Ja. En als die dan zeg maar van buiten komt, dan voelt het ergens ook nog een beetje als een soort van, oh, er komt iets van buiten. Daar moet ik eerst even tegen aanschoppen, omdat dat van je verwacht wordt. En daarna is er ruimte om te gaan kijken.
Jawel, waarbij er wel een groot verschil is tussen wat de buitenwereld, om het maar even allemaal voor een idee, een gedachte, een opvatting erover heeft, en hoe wij daar samen dan in staan. Want dat vind ik weer van een hele andere orde.
Hoe ben je het aangegaan? Want ja, je wordt toch, het overviel je denk ik toch wel, dat ik op een gegeven moment zei van goh, er is bij mij toch iets veranderd en ik merk dat ik het toch eigenlijk wel wil.
Ja, hoe ben ik het aangegaan? Daarbij speelt... Er spelen een aantal dingen. Ik heb wel op een gegeven moment ook, omdat jij dat natuurlijk zo zei, en ik dat ook echt wel meen hoor. Ik bedoel, ja.
Je ging er eigenlijk heel open in.
Ja.
Ik dacht dat je misschien niet zozeer boos, maar dat je wel, dat ik wel irritatie en vooral een beetje opstand zou gaan merken. En dat was echt niet zo. Je reageerde vrij snel zo van, oké, ik ga, ik ga erover nadenken. Ik ga het gedachte-experiment aan, zeg maar.
Ja.
Nou, hoe heb je dat gedaan?
Dat is bij mij natuurlijk altijd, ja, het gaat vrij snel naar mijn hoofd. Dus dat is wat ik zeg, ja, intern word ik niet echt gedreven. Extern voel ik van alles, maar uiteindelijk speelt het zich dan voor een belangrijk deel vervolgens in mijn hoofd af. Ja, hoe heb ik dat gedaan? Dat is iets wat natuurlijk heel, vrij ongrijpbaar is. Hè? Je denkt over dingen na, je hebt af en toe het gesprek samen, je weegt eens het een en ander af, je stelt je dingen voor.
Wat speelde voor jou een rol?
Nou,
zeg maar, het is heel helder dat je niet een soort van intern verlangen had, maar wat speelde voor jou een rol in het stuk van... Gaan we dit avontuur aan, ja of nee? Wat waren voor jou argumenten die belangrijk waren?
Ja, daarbij zit natuurlijk voor een deel... Kijk, mijn angst kent vele vormen. Dus om terug te keren bij mijn angstigheid. En een ervan, die eigenlijk al wel van jongs af aan ook al wel een beetje sluimerde, maar eigenlijk pas de afgelopen, nou pak een beetje... 7-8 jaar echt zich heeft ontwikkeld... Ja, dat vind ik angst niet eens een goed woord. Maar laat ik het zeggen, bezorgdheid om gewoon het klimaat. Om de ecologische situatie van de wereld. En de mogelijke toekomst die daaruit voortvloeit. Die zorg heb ik. En ik wil heel bewust zeggen van... Ja, ik vind dat niet een onderdeel van mijn angst. Omdat ik het voor een deel ook gewoon een hele terechte zorg vind. Ik bedoel,
het is gaande.
Het is gaande. Het is wetenschappelijk inmiddels voor dus al dik 30 jaar is men bezig om daar een hele stevige consensus over aan het opbouwen. En die is eigenlijk tot op de dag van vandaag nog steeds heel onomstotelijk. Dus nou ja, het staat voor inmiddels echt geruime tijd vast dat er gewoon een gevaarlijke klimaatverandering aan de hand is. Dat allerlei ecologische... processen die altijd of de laatste zoveel duizend jaar vanzelfsprekend zijn geweest, op het punt staan om verstoord te raken. Nou ja, ik heb gewoon grote zorgen over hoe het nu al gaat en wat er mogelijk allemaal nog gaat komen op het gebied van leefbaarheid van de planeet. Hè. De planeet redt zich wel, dat moet ik wel altijd even bij zeggen, maar het is meer hoe leefbaar wordt die de komende tijd? Of beter gezegd, hoe onleefbaar wordt het uiteindelijk? Wordt het zo erg dat we echt nog maar voor een beperkt aantal mensen een fatsoenlijk leven mogelijk is. Dat soort dingen allemaal. Het zijn allemaal zorgen die ik heb voor de toekomst.
En je zegt wel terecht daarin van het is een angst die reëel is.
Ja.
En ik denk dat als ik het zo van de zijkant beschouw, dat het niet meehelpt, zeg maar, dat je van nature al wat angstiger bent. Denk jij dat jouw kwetsbaarheid op een manier invloed heeft op jouw kinderwens? Of eigenlijk dus kinderwens die er niet is?
Nou, bij de vraag, niet zozeer de kinderwens, maar de vraag van, hè, willen we samen een kind?
Het vraagstuk, ja.
Het vraagstuk, dan heeft die angst, denk ik, niet in directe zin invloed op. Gek genoeg, tuurlijk zal ik... Nou, misschien zorgelijk zijn of zo. Of zou ik de neiging kunnen hebben om wat zorgelijker te zijn en dat soort dingen. We hebben het in een ander eerder stadium natuurlijk ook wel over gehad. Van ja, ben je bang om je gevoeligheid mee te geven? Hè, genetisch dan.
Van erfelijk.
Erfelijkheid. Ja. Dan denk is mijn eerste reactie... Nou, ik snap dat een reële gedachte is. Maar gek genoeg heb ik dat dan misschien niet, omdat ik denk... Bij mij is die angst, was die gevoeligheid er wel. Het zit ook wel een beetje in de familie. Dat blijkt ook wel uit verhalen die ik van familieleden heb gehoord. Pas vrij recent hoor, over dat die angstigheid zich ook bij hen heeft gemanifesteerd. Maar ik geloof er heel sterk in dat je natuurlijk genetisch materiaal overdraagt. En dat kan betekenen dat je kindje misschien gevoeliger is ervoor. Maar als je dat van jongs af aan ondervangt en leert daarvan op jonge leeftijd mee om te gaan, dat niet zo'n probleem hoeft te zijn. En dat je juist misschien met een ouder of ouders die zelf dit soort de gevolgen van psychische kwetsbaarheid hebben meegemaakt, dat zij juist misschien de aangewezen personen zijn om een kind daarin te helpen, begeleiden, noem maar op.
Hoe zou je dat doen? Heb je daar al ideeën over?
Nee, niet heel concreet, maar ja...
Wat heb jij zelf misschien als kind nodig gehad? Voor ouders die nu luisteren bijvoorbeeld en die hier tegenaan lopen.
Nou, wat ik zelf nodig heb gehad, valt misschien een beetje samen met wat ik ook veel heb teruggekregen van andere mensen die daar ook wel echt gespecialiseerd in zijn. Die ook zeggen, ja, het is ontzettend belangrijk dat je een soort van emotioneel beschikbaar bent. En dat mocht je nou bij een kind bepaalde signalen opvatten, bijvoorbeeld van overgevoeligheid, angstigheid, somberheid, et cetera. Dat het gewoon heel belangrijk is om dat op de juiste manier te adresseren. En er is natuurlijk niet per se een juiste manier of zo, of wat dan ook. Maar daar het gesprek in te kunnen aangaan.
Niet negeren of wegreden.
Het sowieso niet negeren en wegreden, uiteraard niet. Ja. Of willen, ja, hoe zeg je dat nou? Het misschien bagatelliseren. Ik denk niet dat een ouder dat de gemiddelde ouder dat ook maar
nee, het is
zou
goed
willen,
om het
hoor,
even
maar
aan te geven, want de intentie is er denk ik.
Intenties zijn over het algemeen altijd natuurlijk goed bij ouders. De meeste ouders houden van hun kinderen, maar hebben misschien zelf niet de mogelijkheden om dat, ja, om daarin het soort van stukje ouderschap te verzorgen dat dan nodig is. En hoe dat er dan precies uitziet, ik vind dat heel moeilijk. Want dan ga je voorzitteren op iets wat heel ingewikkeld is, waarvan je helemaal niet zo goed weet hoe dat gaat lopen.
Nee, je zegt wel heel goed van emotionele beschikbaarheid is belangrijk.
Ja.
En volgens mij gaat dat heel erg over, nou ja, inderdaad, dus het niet wegredeneren of negeren, maar laat het er maar eventjes zijn.
Ja, en dat vooral, dat het gewoon oké is. Dat het echt niet erg is dat je angstig voelt en dat het bij het leven hoort, dat heel veel mensen dat hebben. En ja, dat je leert dat aan te geven van jongs af aan en daar open over te kunnen zijn. Dat je als ouder daarin een soort van, ja, goed het midden weet te houden tussen, of ja, je moet er als ouder denk ik ook helemaal niet in meegaan van, ja, maar het is ook allemaal heel eng en heel spannend. Hè. Dat zal voor een kind het
dan
waarschijnlijk alleen maar erger maken.
Angst,
dan bevestig je de angst en dan ga je erin mee. En omgekeerd van, ja, maar hè, wat stel je aan of waar ben je bang voor? Dat is natuurlijk even min. Maar daar ergens tussen die twee uitersten het midden zien te houden, waarbij je dus op die manier.
Het is best een moeilijke balans.
Dat is een hele ingewikkelde balans. Dus daarom zeg ik ook van, wat zou je doen? Ja, dat weet ik niet zo goed. Dat weet je echt niet. En ja, ik kan alleen maar hopen dat mij, mocht we ooit ouder worden, dat dan lukt, of dat je daar min of meer in slaagt.
Nou,
waarbij het al heel snel, het is natuurlijk nooit perfect, als het maar goed genoeg is. Dat is een beetje wat je ook veel terug hoort over ouderschap, denk ik.
Nou, en misschien ook wel, maar ik ben heel benieuwd hoe jij daarnaar kijkt, het wel in die zin serieus nemen, dat als je ziet dat het buitenproportioneel wordt, dat je dat dus ook serieus neemt, zodat een kind wel op tijd hulp kan krijgen daarin.
Ja,
ik denk
tuurlijk.
Wel hoe jonger, dat is ons ook wel eens verteld, los van elkaar, maar hoe jonger, zeg maar, je bent, dat angsten of depressie zich manifesteren, hoe hardnekkiger dat kan zijn. En ik denk wel dat als je daar al vroeg bij bent om goede begeleiding en hulp te geven, dat op latere leeftijd heel veel uit kan maken.
Zeker, nee, absoluut. Kijk, als je merkt dat nodig is, en meer dan alleen maar een soort van betrokken ouderschap, dat er ook echt professionele hulp nodig is, ja, dan is dat natuurlijk iets wat, ja, waarbij ik dan al meteen automatisch, maar dat is misschien een beetje hoe ik er dan in sta, ook wel weer snel denk van, ja, dan, je gaat natuurlijk al stiekem een beetje voorsorteren. Je gaat al een beetje nadenken van, oh, maar wat nou als?
Wij denken toch een beetje allebei, nou, ons kind zal wel iets krijgen.
Je zult vanaf een bepaalde leeftijd wel gaan zien of zo. Terwijl, dat is natuurlijk een heel ingewikkeld iets.
Maar dat is ook wel tegen ons gezegd toen wij naar de poppoli gingen. De afdeling in het ziekenhuis waar een specialisatie is als het gaat over psychische kwetsbaarheid en een kinderwens en zwangerschap, dat er in erfelijkheid wel een grotere kans is dat ons kind of een depressie krijgt of een angststoornis of een andere vorm van psychische kwetsbaarheid. Maar dat de vraag is of het zich manifesteert.
Ja.
En dat daarin opvoeding wel een hele belangrijke rol kan spelen.
Zelfs van als het zich manifesteert, op wat voor niveau dan ook, hè, dat kan het natuurlijk nog alle kanten op, dat je ook daarin al een hoop kunt ondervangen. En als het dan natuurlijk op een gegeven moment dusdanig manifesteert dat het echt belemmerend werkt, echt op jonge leeftijd al zorgt dat een kind geen kind kan zijn, niet zich Onbevangenheid, ja. Helemaal niet kan genieten van spelen of op school tegen dingen aanloopt, weet ik veel wat. Dan ja, nee, dan is het natuurlijk een zaak om daar denk ik hulp bij te zoeken. Absoluut.
Maar het voelt ook altijd een beetje, en ik weet dat jij dat ook hebt, maar wij zijn natuurlijk nog geen ouders. Dus het is allemaal ook een soort van what if praten.
En het is zo makkelijk om dat nu te zeggen. Zo makkelijk om dat nu... dus dat vind ik ook een beetje ingewikkeld eraan, hoor. Ik bedoel, het ouderschap is volgens mij echt reet complex. En dat kunnen eigenlijk alleen maar mensen zeggen die dat zelf hebben meegemaakt. Die kunnen daar wat van vinden. Ik vind het altijd een tikje... Nou, ik weet het niet, hoor. Ik vind het altijd een beetje ongemakkelijk om daar nu al over te praten. En dat nu al van, oh, maar dit... Wij zouden het als ouders zo doen. Wij zouden het zus doen. Ja, het gegeven is, en daar kom ik ook steeds mee achter. Je weet het niet. Je moet het toch aangaan. Je moet het toch gewoon ook voor een belangrijk deel... daar ook zelfs daarin gewoon open en onbevangen proberen aan te gaan. En ja, ook gaan de weg maar kijken.
Het is een soort van hyperbewustzijn in
ja,
het stuk
vreselijk
van,
vind ik dat soms.
Willen wij... überhaupt ouders worden? Willen wij een kindje op de wereld zetten? Ja. En dat hyperbewustzijn, dat... Ja.
Gaat gepaard, kan heel snel gepaard gaan met enorme verwachtingen, met heel erg de behoefte om dingen te doordenken, uit te vogelen, te controleren misschien wel, op voor te sorteren. Ja, dat is natuurlijk ook iets waar, ja, dat komt voort uit de beste bedoelingen, maar...
Nou, laten we teruggaan naar
dat is niet wat het per se... Waar moet je ook mee uitkijken, laat ik het zo zeggen.
Ja, laten we teruggaan naar de vraag die ik stelde van hoe ben je daarmee omgegaan? Dat ik, toen zei je al van nou, ik heb klimaatangst en dat neem ik serieus. En daarnaast is natuurlijk het stuk van er is een psychische kwetsbaarheid en hoe gaan wij daar samen mee om? Hoe heb jij het voor jezelf de afgelopen 2 jaar... vormgegeven? Hoe ben jij met die vraag van mij omgegaan?
Ja, nou ja, dat, wat ik eigenlijk eerder al zei, het is niet een heel... je kunt het niet zo makkelijk omlijnen of heel erg duidelijk zeggen van ik heb dit of zus of zo gedaan. Een aantal dingen, je neemt de gedachten gewoon mee. Je gaat gewoon eens erover nadenken, kijken wat de gedachten dan vervolgens met je doen, met je opleveren. Je hebt gesprekken over, je bedenkt... Nou, je probeert je een voorstelling te maken van hoe het leven eruit komt te zien. Daarin hebben we met name ook heel erg die gesprekken samen wel echt nodig gehad. Ik heb ze zeker nodig gehad om er überhaupt een beetje open voor te komen staan. Want ja, ik vind het nog steeds heel moeilijk. En ik kan nog steeds heel makkelijk denken van ja, waar beginnen we in godsnaam aan? Of waarom zouden we het in godsnaam willen? En jij kan dan soms wel wat... Hey, in mijn hoofd wordt het dan soms heel groot. En denk ik van, joh, maar dan ben ik straks alles kwijt. Vanaf het moment dat we, mochten we een kindje krijgen, dat ik dan ja,
je
misschien helemaal geen tijd meer...
opgegeven.
Ja, geen tijd voor mezelf. Heb geen tijd meer om leuke dingen te doen. Werk allemaal op laag pitje, weet ik veel wat. Dat jij ook zegt van, ja, dat hoeft helemaal niet. Dat zijn gewoon keuzes die we daarin kunnen maken. We kunnen gewoon kijken naar wat voor jou belangrijk is enzovoort. Hoe we dat dan toch een beetje kunnen balanceren. Dat is misschien een beetje wat ik ook al wel net zei over heel erg voorsorteren op wat het... ouderschap inhoudt, dus dat kan natuurlijk ook een beetje verraderlijk zijn om daar al te veel aan vast te houden, maar voor mij helpt het wel om het allemaal iets behapbaarder te maken. Dus dat soort dingen, maar ja, het grootste ding was toch dat ik dacht van ja, wil ik wel een kind in deze tijd met dit toekomstperspectief? Ik heb ook altijd gedacht, dat denk ik nu niet meer hoor, maar ik heb ook altijd gedacht, ja, we zijn al met best veel mensen. Is het eigenlijk wel verantwoord? Zeg ik de zaakjes hoor, want dat ligt een stuk complexer dan hoe ik het nu misschien formuleer. Maar is het wel verantwoord om nog een kind op een toch al behoorlijk bevolkte aarde neer te zetten? Dus dat soort vragen ben ik wel echt gaan stellen. En daarbij ben ik wel echt bij mezelf te raden gegaan en heb ik ook een heleboel andere mensen... Heb ik het ook bij een heleboel andere mensen over gelezen en ook andere mensen gesproken erover.
Je bent echt die zoektocht aangegaan voor jezelf.
Ja, gewoon een aantal opvattingen die bij mij er toch best wel stevig in zaten. Van nee, een kind krijg je slecht voor de planeet, om het maar even heel cru te zeggen. En omgekeerd ook hoor. Ja, de planeet gaat ook niet goed zijn voor een kind de komende decennia en wat er daarna nog gaat volgen. We zijn al met zoveel. Wat gebeurt er met ons als we een kind krijgen? We staan ook wel op een bepaalde manier in het leven. We vinden bepaalde dingen belangrijk. We willen graag bijdragen aan een betere wereld. Ja, in hoeverre ga je daar nog tijd voor hebben als je straks een kleine hebt? Dus ja, dat zijn van die dingen waarvan ik echt bij mezelf dacht... Nou, dat lijkt dat is ook gewoon eens uitzoeken. En dan is het voor mij toch, de manier is dan toch om er heel veel over te lezen en er heel veel over te kijken, luisteren enzovoort.
Ja, en er komt nu een vraag die heel kunstmatig is om aan jou te stellen, maar is er een conclusie gekomen?
Nou, misschien toch meer dan ik dacht. Ik dacht inderdaad van ja, maar dit ga ik toch niet uitkomen of zo. Dus ja, ik had best wel duidelijke opvattingen daarover. Maar daar ben ik wel in veranderd. Dat heeft me wel echt...
Kun je daar iets over delen?
Ja, in het kort dan, want het vergt eigenlijk nogal wat uitleg, denk ik, om helemaal tot die conclusie
een
helemaal helder te maken.
Een samenvatting van je conclusie.
Nou ja, in, als het gaat om bijvoorbeeld de vraag, is overbevolking het probleem of is een extra kind krijgen op deze planeet echt schadelijk? Nou, het antwoord is gewoon nee. En dat heeft er ook mee te maken dat gewoon eigenlijk ten eerste al een gekke vraag is om te stellen, alsof je het krijgt van een kind, wat toch uiteindelijk iets is wat een heel persoonlijk, maar tegelijkertijd ook een heel primair proces is van ons mens zijn, om daar zo ja, bijna plastisch en bijna klinisch over na te denken. Zo van, nee, ja, een kind. Er is ook letterlijk een studie die zegt van ja, van alle maatregelen die je kunt nemen als mens om je voetafdruk zo klein mogelijk te houden, kun je het best geen kind krijgen. Dat bespaart de meeste CO2. Weet je wel, net alsof ja, je een kind gelijk kunt stellen aan zoveel ton CO2 per jaar. Dat is ja, toch wel een soort van de manier waarop we soms doordraaien eigenlijk in hoe we naar de wereld kijken, in termen van uitstoot bijvoorbeeld. Dus dat wrong überhaupt al wel hoor. Maar het probleem is niet zozeer het aantal mensen. Laat ik het dan toch maar tot de conclusie komen. Het probleem is niet dat we met straks 10 of bijna 11 miljard mensen op de planeet. Dat kan in principe allemaal. Maar, en er zit wel een hele dikke maar aan, daarin zullen we wel, denk ik, als mensheid op een hele andere schaal moeten gaan leven. En dat geldt dan echt met name voor de tientallen miljoenen mensen of de honderden miljoenen mensen in Noord-Amerika en in Europa en voor een deel in het Midden-Oosten en voor een deel in Azië. Want we leven gewoon op te groot voet daarin. Dus we doen een te groot beroep op de natuurlijke hulpbronnen. Daarnaast verdelen we, vind ik ook, de opbrengsten van die hulpbronnen niet voldoende. Want er zijn nog steeds tientallen miljoenen, honderden miljoenen mensen die in armoede leven en niet aan hun basisbehoeften, in hun basisbehoeften kunnen voorzien. Dat is veel meer iets om je op te richten. Niet zozeer het feit of je een of geen kind op de wereld zet. En daarnaast geldt overigens ook dat ons geboortecijfer, met name in de westerse wereld, echt wel enorm aan het dalen is. Het is niet zozeer het feit dat er veel kinderen zijn die tot problemen leiden. Het is eigenlijk vooral het feit dat wij mensen over het algemeen heel erg oud aan het worden zijn. En even lullig gezegd, met vrijwillige euthanasie en ervan uitgaan dat mensen dat dan ook gaan doen, dat leeft qua ja, uitstoot, qua voetafdruk meer op dan zeg maar een geboortebeperkingspolitiek. Niet dat ik daarvoor pleit overigens hoor, ik laat dat duidelijk zijn, maar ja, het is zo'n vertekenende vraag. Volgens mij is het echt alsof je een schilderij weer recht hangt, terwijl het de hele tijd scheef hing. Als je het recht hangt, zie je in één keer van, oh, maar het gaat helemaal niet om het wel of niet krijgen van kinderen, of dat slecht is voor het klimaat, maar het gaat erom dat we, ja, we moeten naar andere dingen kijken.
En wat heeft deze wetenschap met jou gedaan?
Nou, dit heeft me echt wel veranderd, ik kan niet anders zeggen. Ja, dit was een bezwaar, wat ik gewoon echt altijd wel gevoeld heb. Wat een hele snelle automatische gedachte in mijn hoofd was van ja, nee, kind is slecht voor het klimaat, slecht voor de wereld, punt. En er was eigenlijk nooit echt ruimte om daar kritisch op te kijken of om daar lang over na te denken of om andere perspectieven of visies of wat dan ook erop te horen. En nu merk ik van ja, dat is niet zo. Tenminste.
Was dat voor jou een opening in denken, oh, het kan?
Ja, niet helemaal, want er is eigenlijk nog het andere argument waar ik het net over had, van waar stel je je kind aan bloot door het geboren te laten worden in deze wereld met dit toekomstperspectief? Daar heb ik eigenlijk meer mee geworsteld en daar worstel ik nog steeds van mee. Want die vraag kan ik minder makkelijk beantwoorden. Ja, er is dreiging van klimaatverandering en allerlei andere ecologische ontwrichtingen in de wereld. Dat is er gewoon. daar gaan gewoon gevolgen uitkomen. Het gaat warmer worden. Zaken die we altijd als vanzelfsprekend hebben aanvaard, namelijk dat er voldoende drinkwater is en dat soort dingen, dat komt onder druk te staan. Migratiestromen, et cetera. Er gaat gewoon een hoop veranderen in de toekomst. We weten gewoon niet zo, ja, ik weet niet zo goed, we weten niet zo goed wat en hoe en in welke mate. Maar dat er dingen gaan veranderen en dat het ingewikkelder wordt om de planeet voor mensen leefbaar te houden, ja, dat is een, denk ik, een gegeven.
Dus eigenlijk blijft de angst. De angst blijft voor de toekomst.
Ja, aan de andere kant, waar dan misschien het verschil in zit, is, maar moet je dan je daardoor laten leiden? Dat is dan misschien meer het punt. En ik denk, nou, wat me echt de ogen heeft geopend, is dat iemand een keer tegen mij zei van, we moeten af van dat toch een beetje jaren 90 denken, dat we de wereld maar kunnen controleren en dat we maar de toekomst kunnen verzekeren of dat we maar risico's kunnen inschatten. En ja, zo werkt het gewoon niet. We zijn natuurlijk zo, iemand heeft dat ooit een keer opgeschreven, als ik zou eigenlijk voor mijn kind, iemand die mijn klimaat de klimaatzorg ook deelt, heeft ooit een keer zoiets geschreven als, ik wil een startersovereenkomst voor mijn kind. Ik wil eigenlijk gewoon kunnen garanderen van, nou, je hebt in ieder geval de komende 90 jaar, heb je gewoon een planeet waarop je gewoon goed kunt leven. Punt. Weet je wel, zoiets. Ja, dat is natuurlijk ergens heel logisch. Die behoefte voel ik zelf ook. Maar het is natuurlijk ook absurd. Want ja, dat gaat uit van een soort van maakbaarheidsgedachte die gewoon helemaal niet reëel is. Waar we wel enorm in vastzitten. Waar we nu dus ook zo enorm tegenaan lopen. Of althans, waar ik zo enorm tegenaan loop.
Heeft dat je ook anders doen kijken naar het vraagstuk, wat als je een psychische kwetsbaarheid hebt en je voelt je daardoor beperkt in het verlangen naar een kind? Of misschien dat inderdaad je kinderwens, dat in ieder geval invloed op je kinderwens heeft.
Daarin zit eigenlijk datzelfde idee van risico's willen inschatten. Zit hetzelfde idee van controle willen hebben. Hetzelfde idee van, hè, het niet doen is dan eigenlijk de logische optie om controle te houden. Of tenminste, je doet het niet omdat je die controle niet kunt houden. Laat ik het zo zeggen. Je bent eigenlijk bang voor het feit dat er dingen anders kunnen gaan lopen. Je bent bang voor het feit dat een kind misschien gaat lijden, tegen dingen gaat aanlopen in het leven. Met hele moeilijke dingen zal moeten leren omgaan. Waarbij je helemaal niet weet hoe dat zich gaat manifesteren, of het zich gaat manifesteren. Het helemaal loslaten daarvan, wat ik heel moeilijk vind hoor. Want dat is wat ik zeg, nou ja, dat is denk ik niet alleen voor mij heel moeilijk, maar überhaupt in onze hele generatie hebben we daar natuurlijk wel moeite mee, omdat we dat zo sterk gewend zijn in zoveel facetten van ons leven. En dat we controle uitoefenen, dat we risico's inschatten, et cetera. Dat hele gedachtegoed, of die hele manier van denken, heeft zich ook, ja, eigenlijk over dat hele kindervraagstuk ontfermd. Bij mij, bij ons misschien wel, bij een heleboel mensen misschien wel.
Omdat we denken overal invloed op te kunnen uitoefenen.
Ja.
En dan is, zeg maar, het stuk dat je dan zegt van, oké, ik heb maar beperkte invloed op mijn eigen kwetsbaarheid en het overdragen daarvan, maakt dat je heel snel naar nee zo neigen.
Ja, precies. Dus uit een soort van angst of een soort van, ja, angst. Meer zo inderdaad van, je kunt die controle dus niet garanderen, mijn kind. Een hele snelle reactie is dan van, ja, nee, dus niet. Want ja, dat is, ja, hè, wat nou als? Wat nou als dit? Wat nou als dat? Ik kan niet dit garanderen, ik kan niet dat garanderen. Ik weet niet hoe dat gaat lopen.
Zou je hem kort kunnen samenvatten? Wat is jouw perspectief op het thema dat ik in deze podcast graag wil aansnijden en wil bevragen?
Ja, nou ja, goed. Het gaat dus eigenlijk over, je hebt een bepaalde psychische kwetsbaarheid. En wat doet dat met je kinderwens of met het kindervraagstuk? Nou, wat het met mij doet, is dat het natuurlijk allerlei angsten, met name klimaatangsten, oproept. Waarbij ik denk, ja, ik zie niet in hoe ik een kind een goed leven zou kunnen gunnen op deze planeet, kunnen geven. Maar de uiteindelijke conclusie voor mij nu is, ja, dat die hele manier van denken is eigenlijk veel meer het probleem zelf. Niet zozeer die kwetsbaarheid of niet zozeer het feit dat je zorgen of angsten hebt. Dat, ja, je daardoor laten leiden door, nou ja, de wens om controle uit te oefenen, dat maakt het denk ik vooral heel ingewikkeld om over het kindervraagstuk na te denken. En ja, dat klinkt als een hele snelle, makkelijke conclusie, maar daarvoor heb ik toch zelf in ieder geval heel veel denkwerk moeten verzetten om daar te komen. En wat ik vind tot op dat, ja, nog steeds wel heel ingewikkeld om dat voor me te zien. Maar dat is uiteindelijk wel het meest helpend geweest om me ervoor open te stellen.
Ja, ik vind het heel fijn dat je dat perspectief met ons deelt. En ik bedoel, ik denk ook dat hier geen sluitend antwoord op is. En ik verwacht ook niet dat aan het einde van deze reeks podcast die ik ga maken er een soort van sluitend antwoord is. Maar het is een manier om daarnaar te kijken. Ja. En ik denk dat het in ieder geval, wat je zelf ook al gezegd hebt, heel belangrijk is om, ja, je perspectief en je beleving te delen. Want daar kunnen anderen iets aan hebben.
Ja, nou, misschien een hele kleine aanvulling. Dat het ook heel, als je zegt van, nee, ik denk na over alles en ja, ik vind een kind echt niet bij mij, mijn leven, bij de situatie pas, is dat natuurlijk ook prima.
Ja, tuurlijk.
Dus het is helemaal geen oproep van
ga ervoor.
Ja, ga ervoor. Of een leven bij, dit hoort bij het leven of zo.
Nee, dan komen als, we weer terug bij het, ja, hele beginstuk.
Dan kom je inderdaad weer terug bij het beginstuk. Want daar heb ik zelf altijd dus enorm vervelend gevonden. Het idee dat een leven,
Wacht maar,
dat een leven pas echt een leven is als je daar ook, hè, ook een kind krijgt enzovoort.
Als je ouder bent, dan denk je er wel anders over.
Ja, dat soort dingen allemaal. Of, dat is het ook niet. Het is prima om daar een afweging in te maken. Het is prima om erover na te denken. En het is, je kunt een heel gegronde reden hebben om het niet te willen. Het is echt prima. Maar als je, denk ik, ja, je laat leiden door een soort van controlebehoeftigheid, die in deze wereld gewoon heel ingewikkeld is en wordt alleen maar.
En jij heel sterk herkent.
Ja, dan dat zou ik wel echt jammer vinden als dat uiteindelijk de reden is om het dan niet te doen. Want ja, dat is natuurlijk dan al snel de uitkomst. Van ja, die controle heb je niet. Maar ja, dat betekent niet dat er niet alsnog ruimte is voor een kind, denk ik.
Dank je wel voor je openheid, Tom.
Dank je wel.
Bedankt voor het luisteren naar Nieuw Leven en Psychische Kwetsbaarheid. Ken jij iemand die dit onderwerp aangaat of er juist een sterke mening over heeft? Deel deze podcast dan gerust. Hopelijk kunnen we samen het gesprek over een kinderwens en psychische kwetsbaarheid openen. Wil je jouw verhaal in de podcast delen? Heb je behoefte aan begeleiding? Of ben je hulpverlener en zou je graag een gastles of lezing willen? Neem dan een kijkje op de website www.nlenpk.nl. Waardeer je deze podcast en wil je dat er nog meer afleveringen gemaakt worden? Klik dan op de link in de show notes om de podcast te steunen met een bedrag naar keuze. Alvast heel veel dank!